Goedemorgen allemaal. Shalom. In de eerste plaats ook iedereen vanaf deze plaats een heel gezegend nieuwjaar toegewenst. Psalm 42. En dan lezen we ook Psalm 43, want die horen bij elkaar. Psalm 42 en 43. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Koorleider en onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik. En ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis onder luide vreugdegezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laat die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Psalm 42. Dat is de eerste psalm van het tweede boek van de psalmen. Als je een statenvertaling hebt en een herziene statenvertaling, dan zie je dat er ook inderdaad staat boek 2 boven deze psalm. Boek 2, en dat is psalm 42 tot 72. Het boek van de psalmen, zoals wij dat in onze Bijbel hebben, is onder te verdelen in 5 boeken. De Bijbel heeft in totaal 66 boeken in onze vertaling, maar eigenlijk zijn dat er dan dus 70 als die psalmen in 5 boeken te verdelen zijn. En die 5 boeken van de psalmen, die hebben alles te maken met de Tora, met de 5 boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium. Psalm 1 tot 41... daar vind je dingen in als het gaat over de mens. Het begint al welzalig, de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Zo begint Genesis natuurlijk ook uiteindelijk heel snel al met de mens, met Adam. En het tweede boek van de psalmen loopt wat dat betreft parallel met het boek Exodus. En de andere boeken van de psalmen, u kunt ze zelf ook nakijken in uw Bijbel, die hebben dan te maken met Numeri en Leviticus en met Deuteronomium. Hier zien we dus de eerste psalm van dit boek van de psalmen. Het is in onze Bijbel een onderwijzing van de zonen van Korach. Het boek Exodus is eigenlijk de beschrijving van een nieuw begin. Aan één kant was het volk natuurlijk in Egypte, maar er begon iets nieuws. Een nieuwe fase in het leven van het volk van God, het volk van Israël. Ze werden verlost, beschreven wordt dat in het boek Exodus, en ze komen in de woestijn, waar God voor ze zorgt, waar God ze onderhoudt, waar God met ze gaat, elke dag opnieuw, ondanks alles. Wij zijn nu aan een nieuw jaar begonnen. En aan één kant is er niet veel nieuws natuurlijk. Want het leven gaat gewoon verder zoals we in 2015 geleefd hebben. En dat is natuurlijk aan één kant een geweldige zegen. Aan de andere kant de dingen waar we mee zaten, die hebben we ook weer meegenomen het nieuwe jaar in. Lichamelijke problemen, zorgen, moeite, verdriet. Wat dat er gaat, niets nieuws. En toch mogen we uit die geschiedenis van Israël leren dat God met ons gaat. Ook als we dan uiteindelijk verlost zijn. De Heere wil met ons gaan en ons leiden. Door zijn woord, zoals we uit Psalm 32 ook vanmorgen al hebben gezien. Het is de Heere die een geweldig werk heeft gedaan bij het volk Israël. Op een wonderbaarlijke wijze worden ze uiteindelijk vanuit de slavernij in de vrijheid gebracht. En dat heeft de Heere bij ons ook gedaan. Als we de Heere Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dan zijn we vanuit de slavernij van de zonde overgebracht in de vrijheid van de zonen van God. Deze psalm is een psalm waarboven staat een onderwijzing van de zonen van Korach. En dat is natuurlijk best wel heel frappant dat het boek, dat dus parallel loopt met Exodus, dat daar die zonen van Korach worden genoemd. In totaal vind je in dit boek uiteindelijk 11 psalmen waar dat boven staat. Een onderwijzing van de zonen van Korach. En het is wel interessant om eens te kijken naar Korach. Als je met de Bijbel groot geworden bent, is dat misschien niet zo'n grote verrassing, maar die Korach, dat was een leviet. In hoofdstuk 6, Exodus 6, daar lezen we van het geslachtsregister, onder andere van de Korachieten en van de andere levieten in Exodus 6. Misschien dat we er even kunnen kijken met elkaar. Exodus 6. Vers 17. Vanaf vers 17, Exodus 6 vanaf vers 17. De zonen van Kahat, Amram, Jishar, Hebron en Uziel. De levensjaren van Kahat waren 133 jaar. De zonen van Merari, Maheli en Muzi, dit zijn de geslachten van Levi met hun afstammelingen. Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw en zij baarde hem Aaron en Mozes. De levensjaren van Amram waren 137 jaar. De zonen van Jishar waren dus Korach, Nefeg en Zichri. En daar zien we dus Korach verschijnen op het toneel. Hij is een leviet en stamt uit de familie van de Kohatieten of de Kahatieten. Hij is degene die in feite een neef van Aaron is. Want ze komen allemaal uit diezelfde vader, uit Kahat. Amram is de vader van Aaron en Jishar is de broer van Amram. Aaron is uit Amram geboren en uit Jishar is Korach geboren. Nou, deze Korach, Hij behoorde tot dat gedeelte van de stam van Levi die een hele bijzondere taak hadden. Als de tabernakel klaar is, dan moet hij natuurlijk iedere keer verplaatst worden. En dan zijn er drie families van de levieten die dan allemaal een specifiek onderdeel van die tabernakel moeten dragen. En de kohatieten of de kahatieten, zij hadden tot taak om de heilige meubelstukken te dragen. De ark, kandelaar, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar. Al dat soort dingen moesten zij dragen. Zij waren dus wat dat betreft heel erg bevoorrecht, want zij waren heel dicht bij de dingen die alles met de God van Israël te maken hadden. Deze Korach was dus eigenlijk een heel bevoorrecht persoon. Maar als je dan doorleest in de geschiedenis van Israël, dan kom je in nummer 16 weer die naam Korach tegen. In nummer 16... daar staat in vers 1 en 2 eerst maar eventjes. Nummer 16, 1 en 2. Korach nu, de zoon van Jissar, de zoon van Kahat, zoon van Levi, nam zowel Datan als Abiram, zonen van Eliab als On, de zoon van Pelet, nakomelingen van Ruben met zich mee. Ze kwamen in opstand tegen Mozes, samen met 250 mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam. Ze kwamen vanwege Mozes en vanwege Aaron bijeen en zeiden tegen hen: u trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de Heere is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heere? En dan staat er in vers 10, dan zegt Mozes tegen Korach: hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen. Wilt u nu ook het priesterambt? Daarom, u en uw hele aanhang, u spant samen tegen de Heere, immers Aaron. Wie is hij dat u tegen hem mort? En zo zien we dat Kahat, dat Korach, in feite niet tevreden was met de taak die hij had, met de plaats die hij innam. Hij wilde hogerop, hij wilde zijn als zijn neef, als Aaron, hij wilde priester zijn. Maar de Heere had in zijn genade Aaron uitgekozen dat hij en zijn zoon het priesterambt zouden vervullen. Maar Kahat was dus niet tevreden met dat wat hij van de Heere gekregen had. Dat dragen van die heilige voorwerpen, iedere keer opnieuw. Misschien herkennen we dat wel een beetje in ons leven. Dat je niet tevreden bent met dat wat de Heer je gegeven heeft. Dat je eigenlijk hogerop wilt. Dat je eigenlijk iets wilt wat die ander doet. En wat is het belangrijk om te leren om tevreden te zijn met de taak en de plaats die de Heer ons heeft toebedeeld. Om niet te zoeken naar dat wat niet voor ons bestemd is. Uiteindelijk zien we gebeuren dat de Heer ingrijpt. Het is een hele uitgebreide geschiedenis, die gaan we niet met elkaar lezen, maar die kunt u zelf voor u thuis nog eens nalezen. En uiteindelijk zien we dan dat de Heere het oordeel brengt over Korach, Datan en Abiram. Als je doorleest in nummer 16, dan staat daar in vers 32, een klein stukje daarvan, van dat verschrikkelijke wat er gebeurt. De aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun gezinnen en alle mensen die Korach toebehoorden en al hun bezittingen. En ze daalden levend af naar het graf, letterlijk eigenlijk naar het dodenrijk, zij in alles wat met hen was. En de aarde overdekte hen en ze waren verdwenen uit het midden van de gemeente. Wat moet dat geweest zijn, zeg? Dat daar de Israëlieten, die moesten zich terugtrekken van de tenten van Korach, Datan en Abiram. En dan opent de aarde zich, die splijt open en dan storten ze levend naar het dodenrijk. En dan staat er dat allen die Korach toebehoorden en al hun bezittingen verdwenen in die spleet. En nou lezen we over de zonen van Korach. Dat is eigenlijk ook heel vreemd, want er staat toch dat allen die alles wat Korach toebehoorde, dat verdween. Nou, in nummer 26, daar vinden we gelukkig dan nog een heel klein zinnetje, waar staat 9 tot 11... Nummer 26, 9 tot 11. De zonen van Eliab nu waren Nemuel, Datan en Abiram. Deze Datan en Abiram waren afgevaardigden van de gemeenschap die tegen Mozes en tegen Aaron in opstand waren gekomen, samen met de aanhang van Korach, toen die tegen de Heer in opstand gekomen was. Maar de aarde had haar mond geopend en hen met Korach verzwolgen toen zijn aanhang stierf, doordat het vuur 250 mannen verteerd had. Zo waren ze tot een teken geworden. Maar de kinderen, oftewel de zonen van Korach, waren niet gestorven. Wat een geweldige genade van de Heere dat die zonen van Korach het toch overleefd hebben. Waarom waren zij niet gestorven? Ja, dat staat er verder niet bij. Het was natuurlijk sowieso genade. Maar hadden zij zich misschien gedistanceerd van het gedrag van hun vader? Dat weten we niet, maar het is wel zo dat zij dus een geweldig beeld van de genade van God zijn. Zij waren aan dat oordeel ontsnapt. Ze waren door de Heere gespaard, omdat de Heere ook nog een heel belangrijk plan met hen had. Want als ze dus niet zouden gespaard zijn dan, dan hadden we nooit psalmen gehad waarboven staat een onderwijzing van de zonen van Korach. Dus de Korachieten, zij zijn beelden van de genade van God. En dat is, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, in ons leven natuurlijk eigenlijk ook zo. Wij zijn beelden, wij zijn tekenen van Gods genade. Te midden van deze goddeloze wereld zijn wij er door de Heer uitgehaald en hebben wij het leven ontvangen. Hebben wij het leven ontvangen om de Heer te loven en om de Heer te prijzen, om hem te aanbidden, om hem te eren, om liederen voor hem te zingen en een leven te leiden in zijn dienst, tot zijn eer en tot zijn glorie, want daar gaat het om. En als je dan die psalm leest van de zonen van Korach, dan staat er natuurlijk heel veel in. Het bijzondere is ook dat die psalm eigenlijk dus in twee gedeelten is opgesplitst. Psalm 42 en psalm 43. Waarom dat precies zo is, weet ik ook niet. Maar het is wel heel frappant dat in diezelfde psalmen, in die beide psalmen, dezelfde dingen naar voren komen. Dat refrein, wat drie keer voorkomt, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Dat refrein kom je twee keer tegen in psalm 42 en één keer in psalm 43, dus drie keer. En dat is dat geweldig dat de Heere dat op deze manier zo naar voren heeft laten brengen door deze Korachieten. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? En wat is dat in ons leven, denk ik, kenmerkend? Voor mij in ieder geval wel. Dat je hart, dat je ziel onrustig is. Dat er geen rust is. Hè? Onrustig wil zeggen, er is geen rust. Er zijn allerlei gedachten die je leven beheersen. Allerlei dingen die je onrustig maken. En dat heeft vaak te maken met datgene wat er in je hart leeft. Allerlei gedachten, allerlei dingen die je bedenkt. Maar misschien ook allerlei dingen in je omstandigheden. En als wij dit jaar begonnen zijn, dan kan het zijn dat we begonnen zijn met een hart, met een ziel die onrustig is. Vanwege al datgene wat er in de wereld gebeurt. Van wat er in de wereld misschien nog gaat gebeuren. Als we zien naar de dreigingen die er zijn, en waar we rond oud en nieuw ook weer zo heel nadrukkelijk bij zijn bepaald, waar in bepaalde steden van de wereld er een geweldige politiemacht op de been moest zijn om uiteindelijk een stuk zekerheid en veiligheid te garanderen. Als we kijken naar al de vluchtelingen die gekomen zijn, en wat gaat dat uiteindelijk allemaal voor gevolgen hebben? Als we kijken naar de situatie met het klimaat, waar we zo heel nadrukkelijk ook mee bepaald worden, hè, om deze tijd 7, 8 graden, dat is abnormaal. In ieder geval, nou, in Groningen krijgen ze een beetje vorst, geloof ik, deze paar dagen. Maar hier in het westen blijft het gewoon heel zacht weer. Heel grote verandering in het klimaat. Wat gaat dat uiteindelijk betekenen? Ook voor ons. Het zijn allerlei redenen om onrustig te zijn. Maar misschien ook de situatie met je werk. Misschien zijn er onder ons die bij V&D werken. Nou, dat ziet er ook wat dat betreft natuurlijk niet zo rooskleurig uit. Ook een reden om onrustig te zijn. Maar ook in je eigen leven. Misschien allerlei dingen waar je mee te maken hebt. Ziekte, kwalen. Voor mezelf ben ik het afgelopen jaar, laatste half jaar geconfronteerd met twee milde vormen van kanker in mijn leven. In mijn lichaam. Nou, dan is er ook misschien nog iets anders aan de hand waar ik voor naar het ziekenhuis moet. En dat zijn dingen die je dan onrustig kunnen maken. In de zin van, ja, je weet uiteindelijk waar je naartoe gaat, dat is het punt niet. Maar dat zijn toch dingen waar je gedachten constant mee bezig kunnen zijn. Hoe gaat het zich verder allemaal ontwikkelen? Het is de Heer die het weet. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Als je naar jezelf blijft kijken, ja, dan is dat natuurlijk geen oplossing. Maar het is belangrijk om op God te zien. Dat is ook wat de psalmisten zeggen. Hoop op God. Hoop op God. Want van deze wereld hebben we niks te verwachten. Van de mensen om ons heen hebben we niks te verwachten. Van broeders en zusters is het ontzettend fijn dat we met elkaar de gemeente mogen vormen. Maar uiteindelijk moeten we het niet van mensen verwachten, maar moeten we het van de Heer verwachten. Want mensen stellen vaak teleur. Maar de Heer nooit. Hoop op God. Want het geweldige is dat het de Heer is die niet alleen hoop geeft, maar onze hoop is. De Heer Jezus, Hij is onze hoop, zegt apostel Paulus in de Timotheusbrief. Hoop op God, want ik zal Hem weer loven. Met andere woorden, als je hart onrustig is, als je ziel onrustig is, dan is dat misschien een reden dat die lofzang als het ware onderdrukt wordt. Maar als je je oog richt op de Heere, dan, zegt de psalmist, dan zal ik Hem weer loven. En waarom loof je Hem voor? Voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. De volkomen verlossing. Statenvertaling zegt de menigvuldige verlossing. Andere vertalingen die vertalen daar gewoon voor de verlossing van zijn aangezicht. Het aparte is namelijk dat dat Hebreeuwse woord wat er staat, Yeshua, staat in het meervoud. Yeshua ot in het Hebreeuws. En dat, omdat het in het meervoud staat, betekent dat inderdaad een volkomen verlossing. Een veelvuldige verlossing. Want het geweldige is dat Yeshua, de Heer Jezus Christus, een veelvoudige verlossing tot stand heeft gebracht. Hè? In de Efezebrief zegt apostel Paulus in Efeze 1 vers 7... In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van al onze misdaden. Wij hebben de verlossing, zoals we dat ook zingen in dat lied. We hebben de verlossing door Jezus, dierbaar, kostbaar bloed. Maar daarnaast is er ook nog een andere verlossing. Namelijk dat de Heer ons zal verlossen van dit lichaam. Waar Paulus in de Romeinenbrief over spreekt. Dat we mogen uitzien naar de verlossing, dat we van dit lichaam bevrijd zullen worden en dat we een nieuw lichaam ontvangen als de Heer Jezus komt. Dat is dus sowieso al een tweevoudige verlossing. Wat is dat geweldig dat we mogen weten dat we ons oog op de Heer mogen en moeten richten. Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, die vertaalt haar voor de volkomen verlossing van mijn aangezicht. Want het is inderdaad de Heere die mij verlost heeft. En het is de psalmdichter die uiteindelijk in die psalm begint met het geweldige verlangen naar de Heere. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel tot u. O God, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? om voor Gods aangezicht te verschijnen. Wanneer zullen we binnengaan? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Er zijn maar weinig mensen die dat van tevoren weten, wanneer ze zullen binnengaan. De psalmist bedoelt hier waarschijnlijk het gaan naar de tempel. Maar uiteindelijk mogen we dat natuurlijk toepassen op onze situatie, in het feit dat we eenmaal de Here zullen zien. In 1 Johannes 3, vers 3, daar zegt de apostel: wij zullen hem zien zoals hij is. We zullen de Heer Jezus zien. We zullen voor zijn aangezicht verschijnen. We zullen hem de eer en de glorie dan mogen brengen. Mijn ziel buigt zich neer in mij. En overdag, ondanks al datgene wat er gebeurt in je leven, ondanks al datgene wat er gebeurt om je heen, mag je weten dat de Heer overdag zijn goedertierenheid zal gebieden. En goedertierenheid, weldadigheid, dat is eigenlijk iets wat te maken heeft met dat God goede dingen doet. Gods daden. Overdag zal hij zijn goedertierenheid gebieden en 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. We hebben met elkaar gezongen, als ik het goed onthouden heb, dat je overdag moet zingen, maar hier staat zelfs dat je 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Wat is dat geweldig als je 's nachts wakker ligt, dat lig ik ook wel eens, hè, en dat je dan inderdaad, dat dan de Heere je een lied in het hart geeft. Dat de Heere overdag en 's nachts bij jou betrokken is. Het is gelukkig niet zo dat als wij naar bed gaan, dat de Heer ook naar bed gaat. Maar de Heere is er dag en nacht voor ons. En alle dagen van dit jaar, zo hij wil en vertoeft te komen, zal hij met ons zijn. En we hebben zelfs dit jaar een dag meer. Het geweldige is dat de Heere inderdaad voor ons zorgt. En dan kan het je soms wel eens aanvliegen en dan kan je het soms wel eens voor jezelf denken van: ja, Heere, waarom vergeet u mij? Want ik ervaar dat ook in mijn leven, dat je bidt voor bepaalde dingen en ja, je hoort er eigenlijk niks over. Hè? De Heere, naar jouw idee, naar mijn idee, reageert niet. En dan lijkt het alsof God je vergeet. Maar toch iedere keer weer je oog op de Heere richten. De psalmist spreekt een paar keer over dat mensen de hele dag tegen hem zeggen: waar is uw God? Ja, dat is eigenlijk ook in de samenleving waarin wij leven, dat er zoveel zijn die niet meer in God geloven. Of die nooit in God geloofd hebben. En als je om je heen kijkt en luistert en leest, ja, hoeveel keren zie je dan niet dat er God wordt gelasterd? Dat er de spot wordt gedreven met degene die geloven. Er gespot wordt met de Heere zelf. En dan kan je dus ook neergebogen raken in je ziel. Daar kan je ook onrustig van worden. Waar gaat dat naartoe? We leven nog steeds in een land waar we de vrijheid hebben om samen te komen, maar hoe lang zal dat nog zijn? Als je ziet hoe er bepaalde partijen zijn in de politiek die, ja, eigenlijk absoluut niks met God willen te maken hebben. En waarvan je ziet dat heel langzaam er steeds meer dingen met betrekking tot het christelijk geloof worden weggevaagd. En toch mogen we ook in het midden daarvan iedere keer opnieuw zeggen: hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Het kan zijn dat je je zwak voelt. Dat voel ik ook. Dat je je zwak voelt, lichamelijk, geestelijk zwak voelt. Maar wat is het dan geweldig dat dan de psalmist in 43 vers 2 zegt: u bent de God van mijn kracht. U bent de God van mijn kracht. Paulus zegt het natuurlijk ook in zijn brieven een paar keer. Dat hij zichzelf als heel zwak ziet. Maar dat hij weet en gelooft dat het de Heere is die zijn kracht in de zwakheid van Paulus zal vervullen. En dat doet hij bij ons ook, dat doet hij bij mij ook. Je wil graag jezelf sterk voelen, dan voel je je natuurlijk veel beter, hè? Aan één kant zou je zeggen. Maar je kan je, Paulus zegt, ik roem liever in zwakheden. Nou, dat vind ik zelf wel eens een beetje moeilijk. Om te roemen in zwakheden. Maar toch is het wel een geweldige zaak dat de Heer in die zwakheid die je zelf ervaart, dat Hij je kracht geeft. De Heer is mijn kracht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? In 43 vers 3 staat, zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zend uw licht en uw waarheid. Het is in feite een bede om de Messias. Zend uw licht en uw waarheid. De Heer Jezus die zegt, ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Dat is in feite eigenlijk het gelovig overblijfsel wat we hier horen. Bid om de Messias, dat die ze zal leiden en dat die ze zal brengen uiteindelijk naar het land van de belofte. Naar uw heilige berg en tot uw woningen. De berg Sion. Maar wij mogen dat natuurlijk ook toepassen op onze eigen situatie. Als leden van het lichaam van Christus. Zend uw licht en uw waarheid. Heren, wilt u uw licht en uw waarheid zenden? En dan zijn we toch uiteindelijk weer hier. Bij het woord van God, waar we de dienst ook mee begonnen. In Psalm 32. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u de weg wijzen die u gaan moet. En de weg die wij moeten gaan staat hier in zijn woord. Laten die mij leiden. Wat de omstandigheden ook zijn, hoe moeilijk het ook zal worden. Laten we ons laten leiden door het licht en de waarheid. Door de Heer Jezus Christus en door het woord van God. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. God, mijn blijdschap, mijn vreugde. Wat is dat geweldig als God je blijdschap en je vreugde geworden is. Dat je in Hem je mag verheugen. Dat je in Hem je blijdschap vindt. En ik u met de harp kan loven. O God, mijn God. Dan hebben we een geweldig houvast in deze turbulente wereld. Waarvan we geen idee hebben hoe dit jaar gaat verlopen. Persoonlijk niet, maar ook binnen de wereld niet. Als je kijkt wat er allemaal veranderd is in het afgelopen jaar. Nou, er zullen ongetwijfeld ook weer heel veel dingen veranderen in het jaar dat voor ons ligt. Maar het geweldige is dat wij hoop hebben. Dat wij hoop hebben op de komst van de Heer Jezus Christus. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Wat geweldig dat we uit mogen zien naar de komst van de Heer Jezus. En dit jaar is het een apart jaar, een schrikkeljaar. Dus een dag langer waarin we mogen uitzien naar de komst van de Heer. En het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de Heer dit jaar komt. En ik hoop dat we er allemaal bij de Heer horen zoals we hier zijn. Dat we Hem hebben leren kennen als onze redder, onze verlosser, als onze heiland en Heere. En als dat zo is, dan mogen we door genade een kind van God zijn. En dan mogen we ook weten dat onze toekomst vast en zeker is. De toekomst in deze wereld is heel onzeker. Maar de toekomst met betrekking tot de Heere God is vast en zeker. En dan zullen we uiteindelijk inderdaad bij de Heere zijn. En dan zullen we zijn aangezicht zien. En dan zullen we hem de lof en de eer brengen die hij alleen waard is om te ontvangen. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. Hij, Yeshua, de Heere is redding in het meervoud. Hij is de volkomen verlossing. We zijn verlost en we worden verlost. En naar die verlossing willen we uitzien. Naar degene die ons zal komen verlossen. Geprezen zij zijn naam. Amen. Nog niet zo lang tot geloof was gekomen. Dat was wel lang geleden, trouwens. Toen hadden we een plaat van het Doelenconcert. En daar werd een prachtig lied op gezongen. En toen heb ik daar een beetje een vrije Nederlandse tekst op gemaakt, want het was in het Engels. My Jesus, I love thee. Het is van James Spillman, maar de Nederlandse tekst, dus mogen maken. Heer Jezus, ik bemin u, ik weet gij zijt mijn. U bent nu mijn Heer, in u mag ik zijn. Verlosser, mijn redder bent u. Als ooit u beminde, Heer Jezus is nu. Ik hou van u, omdat u eerst hield van mij. U vergaf al mijn zonden en maakte mij vrij. Bemin u om de doornenkroon op het hoofd van u. Als ooit u beminde, Heer Jezus is nu. Ik bemin u als ik sterf en zo lang als ik leef. En prijs u zo lang als u mij adem geeft. En zeg als de doodschaduw glijdt over mij. Degene die ik bemin, o Heer Jezus, zijt gij. In de woning hierboven. Zal ik even gaan bidden, uw lieflijk gezicht. Zal ik zingen met de kroon op, die u gaf aan mij. Degene die ik bemin, o Heer Jezus, zijt gij. Ja, na zo'n spreekbeurt is je stem niet optimaal, maar goed. Het zit wel goed overkomen. We gaan de Heere danken. Heere, we danken u dat we ons oog op u mogen richten. U, die geweldige verlosser. Onze redder. Mijn verlosser, mijn redder. U, de eeuwige Zoon van God, die mens werd. En u als een verheerlijk mens in de hemel bent. Ter rechterhand Gods. U hebt daar plaats genomen, Heer, nadat u dat geweldige offer gebracht hebt. En als de hoge priester daar het heiligdom in de hemelen bent ingegaan. We willen u hartelijk danken, Heer, dat u degene bent die voor ons bidt, die voor ons pleit, die ons te hulp komt en genade verleent, Heer, in omstandigheden die we zelf niet aankunnen. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen, Heer. Dat we op u mogen hopen. Hoop op God. We willen u danken, Heer, dat u het bent die zelf onze hoop bent. Misschien voelen we ons hopeloos. Misschien kunnen we ons heel goed vinden in die psalm dat ons hart onrustig is, dat onze ziel onrustig is. Maar we willen u danken dat u ons er vanmorgen bij bepaalt om niet op onszelf te zien, niet op de omstandigheden te zien, maar te zien op u. En dank u wel dat u onszelf hoop geeft Niet alleen het feit dat we met u mogen wandelen en dat u met ons wilt zijn. Dat u ons wilt leiden door uw woord en door uw geest, elke dag opnieuw. Maar dat u ook, Heere, ons wilt vertroosten en wilt bemoedigen als het moeilijk is, als er verdriet is, als er gemis is. We bidden voor degenen die alleen staan. We willen u danken dat u ze bemoedigen en sterken wilt. We willen u danken dat u met ons wilt zijn als we ziek zijn, als we problemen hebben met allerlei dingen in ons lichaam. En we danken u, Heere, dat u de grote geneesheer bent. Maar dat als u een andere weg gaat, Heere, dat we dan ook van u de genade zullen mogen ontvangen om die weg te gaan. En bovenal willen we u danken, Heere, dat u overdag uw goede tierenheid aan ons betoont en dat uw lied bij ons zal zijn in de nacht. We willen u loven en prijzen, Heere, dat we ons oog ook voor dit jaar op u mogen richten. En dat we mogen uitzien naar uw komst. En we bidden, Heere, of u toch spoedig wilt komen. Wees ook met uw volk Israël. We willen ook daar werken. En dank u voor degenen die u hebben leren kennen. En voor degenen die daar door het lezen van uw woord bepaald zijn bij de Messias. Yeshua HaMashiach. Dank u wel, Heere, dat u ook onder hen wilt werken en degene die u hebben leren kennen wilt opbouwen in het allerheiligst geloof. Dank u, Heere, dat we ons zo aan u mogen toevertrouwen in alles. En dat we mogen bidden ook voor de wereld om ons heen, waar er zoveel zijn die u nog niet kennen. En we bidden, Heere, dat we ook tot een licht mogen zijn in de wereld waar we middenin staan. En dat we mensen mogen wijzen op u. We danken u dat u ons als wegwijzers plaatst op die plaatsen waar wij mogen wonen. Waar we mogen werken. Waar we op school mogen gaan. Dank u wel, Heere, dat we mogen bidden voor ons land, ons volk. Voor de overheid, voor het koninklijk huis. Heere, we willen ook daar werken. En zo willen we in alles op u zien. We bidden het uit genade en kom spoedig, Heere. Amen.